Leest spreekt. En vandaag spreekt Leest met Feike Dietz, Jeroen Dera en Ira van Dijk over het leesonderwijs. Mijn naam is Geert Bulus, welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt Platform Leest online, op Twitter en op Instagram @platformleest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. Het gaat slecht met het leesonderwijs, leesniveau en leesplezier in dit land. Maar met het debat hierover gaat het uitstekend. Opiniestukken vliegen je om de oren en er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar geletterdheid, literatuur, onderwijs en leesplezier. Over verleden, heden en toekomst van het leesonderwijs spreken we met drie academici die zich er in onderzoek en praktijk intens mee bezighouden. Feike Dietz is als docent onderzoeker vroegmoderne Nederlandse letterkunde en opleidingscoördinator van taal- en cultuurstudies verbonden aan de Universiteit Utrecht. Onlangs verscheen bij Palgrave Macmillan haar monografie Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment, Literacy, Agency and Progress in 18th Century Children's Books. Samen met Laurens Ham publiceerde ze op de site van de Groene Amsterdammer een opgemerkte reeks over 40 jaar Kinderen voor Kinderen. Ze is ook redactielid van Litlab. Jeroen Dera is als universitair docent en lerarenopleider aan de Radboud Universiteit gespecialiseerd in de relatie tussen letterkunde en onderwijs. Begin 2019 publiceerde hij in samenwerking met Stichting Lezen het onderzoeksrapport De Praktijk van de Leeslijst, waarin hij het leesgedrag van examenkandidaten HAVO-VWO voor het schoolvak Nederlands in kaart brengt. Hij leidt een door NRO gefinancierd consortium dat de literatuurdidactiek ontwikkelt met meer aandacht voor de leesvoorkeuren van adolescenten. Eind 2020 kreeg hij een VENI-beurs toegekend om onderzoek te doen naar de uiteenlopende manieren waarop in het voortgezet onderwijs het belang van lezen wordt beargumenteerd. Onder meer in de veelbesproken columns in de Volkskrant zwengelde hij het debat ook voor een breder publiek aan. Ira van Dijk is moderne letterkundige en gasthoogleraar aan de Universiteit Leiden. Naast 4 academische boeken over de literatuur van de 20e eeuw schrijft ze voor een groter publiek in onder andere NRC Handelsblad en de Nederlandse Boekengids. Sinds 2005 geeft ze lezingen, nascholingen en collegereeksen voor aankomend leraren Nederlands. Ze neemt deel aan een interdisciplinair consortium dat onderzoekt hoe we geletterdheid kunnen vergroten. Ze begeleidt promovendi die onderzoek doen naar literatuuronderwijs, naar lezen voor de lijst en naar jeugdcultuur. En als voorzitter van de Raad voor de Nederlandistiek is ze ook nauw betrokken bij discussies over het schoolvak Nederlands. Welkom Feike, Jeroen en Ira.
Dank je.
Voor we aan het gesprek beginnen, nog 2 opmerkingen. Dat we hier het gesprek voeren met academici die onderzoek doen naar literatuuronderwijs, betekent allerminst dat de kennis en ervaring van leraren en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs van geen tel zou zijn. Onze gesprekspartners werken overigens nauw samen met leraren en veel van wat hier te berde wordt gebracht is ingegeven door de praktijk, dus lang niet alleen maar door de theorie. Problemen van geletterdheid en leesplezier spelen in het hele taalgebied en om dit gesprek ook voor Nederlandstalige luisteraars buiten de Nederlandse landsgrenzen begrijpelijk te maken, zal ik misschien soms om toelichting vragen bij de eigenaardigheden van het Nederlandse schoolsysteem. Oké, we gaan eraan beginnen. Groot onderwerp vandaag. Leescultuur en leesachterstand zijn in belangrijke mate een kwestie van socialisering, denk ik. Het begint dus heel vroeg in het gezin of de plek waar je opgroeit. Ik zou ook willen voorstellen om het gesprek daar te beginnen en dan het opgroeitraject te volgen tot de kinderen jong volwassen zijn en in het hoger onderwijs terechtkomen. Feike, jij vermeldt in het dankwoord van je net verschenen boek dat tijdens het schrijven van je boek je zoontje in je leven kwam en dat hij je eraan herinnert wat het is om kind te zijn. Toen ik dat las, vroeg ik mij af of jij, nu hij aan het opgroeien is, kennis uit de 18e eeuw of elders uit je onderzoek gebruikt om hem te helpen om zelf een lezer te worden.
Dank voor deze vraag waar ik meteen even over na moet denken. Hij is eigenlijk nog te klein om te lezen, maar niet te klein om de taal te ontdekken. Hij is nu ruim 2,5. En dat is in ieder geval een heel mooi proces om te zien, hè? Hoe je eigenlijk de wereld om je heen aan het ontdekken bent. En dan ook voortdurend nadenkt over hoe kan ik dit vatten in taal? En hoe kan ik woorden gebruiken, maar hoe kan ik ook zelf woorden verzinnen? Hij is op dit moment heel erg bezig met zelf nieuwvormingen te creëren, woorden aan elkaar te koppelen, die dan het fenomeen uitleggen dat hij denkt te zien. En is ook heel associatief, hè, vanuit de dingen die hij kent, die hij opmerkt, om dat dan te koppelen aan een concept dat hij al kent en op die manier zijn kennis uit te breiden.
Maar hij wordt wellicht ook voorgelezen.
Ja, zeker. Dat doen we natuurlijk ook heel veel. En dan zie je eigenlijk ook voortdurend die stap van wat ken ik uit mijn omgeving? Wat zie ik hier in een boek? En welke woorden horen daar dan bij?
Was voorgelezen worden in de 18e eeuw een belangrijk onderdeel van...
Zeker, ja, absoluut. Eigenlijk het lezen is echt, zeker niet alleen maar voor kleine kinderen, maar het lezen was een heel erg oraal en sociaal gebeuren. Eigenlijk wordt de 18e eeuw wel gezien als het moment waarop het voor het eerst ook wat meer individualistisch aan het worden is. Hè? Dus mensen ook wat meer, omdat er ook meer boeken beschikbaar waren voor grotere groepen mensen, ook echt zelfstandig gingen lezen, stil gingen lezen. Maar ja, tot die tijd was het eigenlijk sowieso altijd gebruikelijk om hardop te lezen en altijd met elkaar te lezen en in grotere groepen dat te beleven eigenlijk. Dus dat voorlezen is juist heel erg wat er gebeurde en dat samen beleven. En wat die boeken ook heel erg doen in die 18e eeuw, en dat is iets wat ik zelf ook heel mooi vind aan dat voorlezen, is dus echt het de wereld buiten en binnen het boek voortdurend op elkaar betrekken. In die boeken staat ook regelmatig, lees dit op de plekken waar het over gaat. Hè? Dus de gesprekjes die daar tussen ouders en kinderen worden gevoerd, bij een weiland bijvoorbeeld. Daar staat dan bij dat je ook zelf naar een weiland moet trekken bij jou in de buurt, om daar dat samen te lezen en dan met het boek in de hand ook die koe te gaan zien en na te denken over hoe die koe dan iets te maken heeft met de melk die jij kan drinken of met het geld dat een boer kan verdienen. En dus ook op die manier eigenlijk onderdeel te worden of kennis te krijgen van je eigen omgeving via en met dat boek. En dat is, ja, ik ben eigenlijk nog nooit met Siebe echt naar een weiland getrokken om een boek te lezen, maar wel dat je tijdens het lezen met hem voortdurend ook de verbindingen eigenlijk maakt tussen wat je uit je eigen wereld kent en wat je om je heen ziet en wat je eigenlijk ter plekke met elkaar beleeft.
En zetten de voorleesboekjes van vandaag daar ook extra toe aan?
Even kijken, zetten die daar extra toe aan? Nou, die zetten daar niet meer toe aan dan toen. Ik denk dat ze daar toen explicieter toe aanzetten. Ze zijn wel gericht op het creëren van een herkenbare kinderwereld. Dat wel vaak sterk. En voor een deel echt nog steeds via dezelfde techniek, hoor. Dus wij hebben ook zo'n alfabetboekje waarbij je dus plaatjes ziet die horen bij verschillende letters. Het Siebe vindt nu ook letters interessant. Dus dan heb je de letter B en dan staat daar een beer en een verschillende dingen die je dan kan herkennen en ziet dat dat op dezelfde, met dezelfde letters begint en dezelfde klanken heeft. Ja, dat is eigenlijk een concept dat in de 18e eeuw ook alomtegenwoordig was. En juist ook om dat te gaan koppelen aan dingen uit de ervaringswerkelijkheid met plaatjes daarbij, dingen die de kinderen echt kennen en die ze dus ook kunnen herkennen.
Ja, Ira en Jeroen, jullie hebben kinderen in heel verschillende leeftijdscategorieën. Jeroen, die van jou zijn het jongste, denk ik. Pas jij eigenlijk in de opvoeding van die kinderen kennis toe die je opdoet in je eigen onderzoek naar lezen en leesvaardigheid?
Mijn kinderen zijn 3 en 1. En mijn onderzoek gaat over tieners. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het wel een beetje uit elkaar ligt, maar... Wat mij wel heel erg opvalt bij onze dochter van 3,5. Die is echt verslingerd aan boekjes. Maar je ziet wel bij haar een fenomeen dat ik ook al bij tieners zie en wel heel interessant vind. En dat is dat ze zich heel erg aangetrokken voelt tot datgene wat ook haar peers leuk vinden. En dat commercieel goed spoort. Dus boeken van Dickie Dick bijvoorbeeld, daar trekt ze heel erg naartoe. Terwijl dat... teksten zijn die ik zelf, als ik die dan lees, niet zo heel erg interessant vind. Althans, waarvan ik vind dat ze haar niet extra prikkelen. Dus ik probeer dan wel eens boekjes in te brengen die dan net een beetje boven haar ervaringszone liggen om haar daarmee in aanraking te brengen. We zijn nu bijvoorbeeld ook af en toe bezig met die versies van Edward van de Vendel uit zijn wat te doen als je over een nijlpaard struikelt. Dat is ook al gericht op net iets oudere kinderen, maar Elin is wel in haar belevingswereld al wat verder, hebben wij soms het idee. Dat werkt dan dus ook heel goed, omdat ze dan het plezier in de taal inderdaad ontdekt, waar Feike het net ook over had. Maar daar trekt ze zelf niet zo gauw naartoe. En dat vind ik wel een mooie parallel met dat leesonderwijs. Kijk, als je kinderen zelf laat kiezen, dan komen ze toch met dingen waar ze zich heel comfortabel mee voelen. Maar als ouder vind ik ook wel dat het interessant is om te kijken van wat kan ik daar buiten nog vinden.
Zeker, ja. Die spanning die komt straks nog terug in het gesprek, vermoed ik. Ira, ik heb jou in gesprekken wel eens de schoolervaringen van je kinderen horen inzetten als argument. Wat is jou in die hele periode van kind tot tiener opgevallen over het leesonderwijs dat zij hebben genoten?
Nou, op de basis zijn nu 16 en 18. Dus het eerste wat me nu opvalt is dat ik merk dat leesmotivatie echt enorm toeneemt bij, dat sluit aan bij wat Jeroen zegt eigenlijk, bij het juiste boek aanbieden. Dus als ik, dat zeggen ze ook, als ik op precies het goede moment, precies het goede boek op hun nachtkastje leg of in handen duw, dan lezen ze. En dan komen ze ook beneden en zeggen ze, nou, het is uit, mag ik een nieuw boek? Ik moet dat echt in gang houden door heel zorgvuldig te kiezen en het boek ook fysiek in huis te hebben. En dan lezen ze. En dat, nou ja, dan zie je dus ook meteen het probleem dat dat natuurlijk een enorme verschil creëert met gezinnen waarin de moeder niet modern letterkundig is.
Ja.
Of een boekenkast heeft vol leuke young adult. Dat is één ding wat me opvalt, dus de noodzaak aan heel individueel, goed toegesneden advies. En wat me is opgevallen, met name in het primair onderwijs, is gewoon het grote probleem. Dat er daar eigenlijk geen apart concept voor literatuur is. Dus dat de leraren, tenzij het toevallig zo is, eigenlijk geen verstand hebben van literatuuronderwijs. En dat er dus een beetje een ratje toe wordt voorgelezen, of een ratje toe in de kast staat ook. Als er al een kast is, of een media of een bibliotheek of een mediatheek. En dat dus, dat ik steeds meer het vermoeden heb daardoor, dat ontlezing toch ook voor een heel groot deel gewoon komt door een gebrek aan aanbod van kwalitatief hoogwaardige boeken. Al vanaf de basisschool eigenlijk.
Ja. En dus ook een aanbod, je bedoelt ook de fysieke objecten zijn niet in de buurt, want die scholen hebben geen bibliotheken.
Precies. En de leraren hebben gewoon niet... Ik herinner me bijvoorbeeld een boekenweek, die ging geloof ik over eten. Ja, en de leraar had een zeker budget voor boeken. En zij kocht gewoon alle boekjes die waren verschenen. Met als resultaat dat ze een plank vol boeken over eten had, van die gelegenheidswerkjes. Ja, waarvan natuurlijk 9 van de 10 niet zo interessant was de rest van het jaar.
Ja.
Dus gewoon een gebrek aan kennis eigenlijk van welke, wat goede boeken zijn.
Ja. Nog even over dat materiële verder. Feike, ik heb vorig jaar studenten begeleid die voor Litlab een proef maakten over klimaatromans.
Ja.
En toen viel mij op dat zij dus in die proef er eigenlijk van uitgingen, omdat dus blijkbaar ook het systeem zo werkt, dat die proef zal worden opgelost door die leerlingen op basis van recensies van die romans. Want dat die romans zelf eigenlijk als object niet bestaan in die proef. Dus dat er eigenlijk wordt van uitgegaan, ja, dat je op het droge leert zwemmen. Is dat niet het einde van het literatuuronderwijs?
Ja, ik denk zeker dat het heel belangrijk is dat er natuurlijk in het literatuuronderwijs ook echt wordt gelezen en ook boeken worden gelezen. Wat er in de praktijk vaak gebeurt, is dat de verschillende onderdelen van het literatuuronderwijs een beetje op zichzelf staan. Dus je hebt het onderdeel literaire competentie, waarbij je leert, of ja, waarbij je boeken leest en een boekenlijst van beperkte omvang opbouwt in de loop der jaren. En de hoop is dan dat je die boeken ook echt leest. Maar er is ook een onderdeel literatuurgeschiedenis. En er is een onderdeel literaire analyse. En die worden veel minder eigenlijk gevoed door echt boeken lezen. Maar meer door een methode met kleine fragmentjes, kleine voorbeeldjes. Wijs hier iets aan, wijs daar iets aan. En dat is ook een van de uitdagingen dus waar wij met LitLab voor staan. Hè? Dus het online platform waarbij we materiaal aanbieden om het literatuuronderwijs eigenlijk onderzoekender, inhoudelijker, meer aansluitend bij actueel wetenschappelijk onderzoek te maken. Dat de docenten heel erg denken in die indeling. Dus ze zeggen, ja, oké, soms moet mijn leerling echt een boek lezen. Dan kunnen ze daar iets van een verwerkingsopdracht omheen doen. Maar als ze bezig zijn met literatuurgeschiedenis of bepaalde literaire vaardigheden leren, ja, dan moeten ze daar in een beperkte tijd met inderdaad een kort fragment of een recensie of zo hun weg in kunnen vinden. Dus ja. Het heeft ook te maken met de organisatie van het literatuuronderwijs, dat die dingen gewoon vaak los van elkaar functioneren, helaas.
Ja. En heeft het ook met geld te maken? Want die studenten die vertelden toen van ja, de scholen hebben eigenlijk gewoon onvoldoende budget en kunnen blijkbaar ook niet van leerlingen vragen dat ze boeken aanschaffen.
Ja, dat is misschien ook interessant als Ira daar iets over zegt. Ik denk zeker dat dat speelt en dat dat ook een reden is waarom er bepaalde boeken, zoals voorgeselecteerde boeken in de lijsterserie, dan al snel worden gekozen.
Ja, om maar even iets op aan te vullen. Dit is dus echt een heel erg groot probleem. En dat probleem zit echt op het schoolbestuursniveau. Een van de meest voorkomende ingrepen eigenlijk in reorganisatie van school is de laatste jaren geweest het verdwijnen van de mediatheek. Daar is geen geld meer voor en niet voor het aanschaffen van boeken, maar ook niet voor het financieren van een mediathecaris bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat betekent dat het aanbod in scholen voor leerlingen om uit te kiezen veel kleiner wordt. Dat er veel eerder naar de lokale bibliotheek gekeken moet worden. En zeker in verre provinciedorpen bijvoorbeeld, zijn die ook niet meer. Hè? Dan heb je dus bibliotheekbussen bijvoorbeeld. Met ook een klein aanbod. Dus je ziet daardoor dat leerlingen eigenlijk veel minder te pakken kunnen krijgen. En dan belanden in de boekenkasten van ouders die ook steeds minder gevuld zijn. En vaak gevuld zijn met teksten die die leerlingen helemaal niet aanspreken.
Ja.
Het is een heel serieus probleem op dit moment in ons leesonderwijs.
Ja, je ziet ook dat leerlingen, kinderen, gewoon heel graag fysieke boeken willen lezen. Dat zelfs een e-reader trekt ze gewoon niet. Mm-hmm. Dus het aanbieden van het goede fysieke boek is echt cruciaal om ze aan het lezen te krijgen.
Ja, merk je dat, Ira? Dat ja, ze dus een voorkeur daarvoor hebben? Okay.
Ja, ze houden helemaal niet van bijvoorbeeld lezen op hun telefoon. Of eigenlijk niet, ja, in een noodgeval misschien. Maar,
ja. Ja, maar positief.
Is het jullie indruk dat over die fysieke kant van de kwestie, dus wat Jeroen zei over verdwijnende mediatheken op school, verdwijnende bibliotheken in sommige delen van het land, dat daar voldoende aandacht voor is in het debat, zowel binnen ons vak als politiek gesproken?
Nee, dat vind ik niet. Ik krijg de indruk dat mensen hebben, zeker ongeïnformeerde mensen, heel erg de neiging te zeggen, het komt omdat ze op hun telefoon zitten.
Ja.
Dus om eigenlijk ook de verantwoordelijkheid en de schuld bij het kind te leggen.
Ja.
Ik vind dat er wordt ontzettend weinig gekeken naar gewoon beleid, naar financiering, maar ook naar de rol van de ouders bijvoorbeeld. De vraag is, wanneer zitten die nog met een boek op de bank en geven zo het goede voorbeeld? Mm-hmm. Dus er zijn veel aspecten, maar dit is zeker een van de aspecten, gewoon beleid en financiering en de keuzes van schoolbesturen, dat komt heel weinig ter sprake in mijn ervaring.
Ja, nou goed dat we dat dan alvast meteen aan de orde hebben gesteld. In discussies over het leesonderwijs wordt wel eens opgemerkt dat de fixatie op leeslijsten, begrijpend lezen en het vervloekte eindexamen voor het schoolvak voorbijgaat aan de simpele waarheid dat de basis van alles, zoals het woord al zegt, in het basisonderwijs wordt gelegd. Is dat, Jeroen, een niveau waar academische onderzoekers een blinde vlek voor hebben?
Ik denk niet academisch onderzoekers in de brede zin. Ik denk wel dat Nederlandici daar een blinde vlek is, misschien een groot woord, maar er wordt heel weinig onderzoek gedaan naar het basisonderwijs door ons als Nederlandici. En dat heeft ook te maken met een gebrek aan aandacht voor jeugdliteratuur. En als we al onderzoek doen naar jeugdliteratuur, dan is dat vaak jeugdliteratuur voor een leeftijdsgroep 12 tot 15 jaar of 15 jaar en ouder.
Ja.
Dus ik denk dat daar wel degelijk sprake van is dat er, als wij dat leesonderwijs in de brede zin willen aanpakken, dat we ook moeten kijken naar het primair onderwijs.
Ja. En wie doet daar wel onderzoek naar?
Nou, er wordt wel onderzoek gedaan naar lezen in het primair onderwijs vanuit de sociale wetenschappen. Mensen als Erik Meester en Anna Bosman, die houden zich daar wel mee bezig. En dan spreek ik even over Nijmeegse collega's. Maar ook breder landelijk zijn er mensen die zich daarmee bezighouden. Maar in heel veel gevallen gaat dat wel over de technische leesvaardigheid en over het verwerven van leesvaardigheid door leerlingen. En in iets mindere mate over het verwerven van literaire competentie door leerlingen. Dus er zijn wel proefschriften naar, bijvoorbeeld van Gertrud Cornelissen, die daar onderzoek naar heeft gedaan voor de bovenbouw in het primair onderwijs. En er is ook een proefschrift over het literair lezen van prentenboeken, bijvoorbeeld in Tilburg bij Helma van Lierop, verdedigd een aantal jaar geleden. Dus er zijn wel degelijk onderzoeken op dat vlak. Maar dat zou veel systematischer aan de orde kunnen komen, denk ik. En vooral ook omdat die discussie in het voortgezet onderwijs, die we nu voeren, natuurlijk eigenlijk pas goed gevoerd kan worden als je die leesgeschiedenis van die leerlingen beter kent en ook mee kan nemen als parameter in je onderzoek.
Ja, er zijn inderdaad interessante proefschriften en ook een paar goede studies nu verschenen naar jeugdliteratuur en didactiek. Maar ik heb het idee dat die... Zeker die proefschriften, dat die heel slecht landen in de school. Dat er dus als het ware de vertaling naar gewoon de praktijk van een basisschoolleraar in groep 7, dat die eigenlijk ontbreekt. Dus zelfs als er al proefschriften zijn, of bijvoorbeeld, er is een heel goed rapport van Sarah van der Bossen bij de Stichting Lezen over diversiteit in jeugdliteratuur. Maar het is dan eigenlijk aan de leraar zelf om naar de site van de Stichting Lezen te gaan, dat rapport te lezen, te vertalen in een lespraktijk. En dat doet gewoon bijna geen leraar. Daar hebben ze gewoon geen tijd voor.
En wie zou dat wel kunnen doen?
Ja, nou, vooral de mensen die de methode maken, denk ik, voor de scholen. Die zijn degene die inzichten kunnen vertalen naar nieuwe lesmethoden.
En wie zijn dat eigenlijk?
Ja, dat zijn commerciële methodemakers grotendeels, behalve het Litlab waar Feike aan meewerkt. Maar voor de rest zijn het commerciële methodemakers.
En zijn dat mensen die zijn opgeleid aan de universiteit? Of,
nee.
Dat in zijn een business school?
Precies, ja. Dat zijn heel vaak mensen die marketing gedaan hebben. Maar goed, die nemen wel weer Nederlanders hier in dienst. En ze consulteren ook wel vaak leraren. Maar in ieder geval moet in die methode een brug worden geslagen van die nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de leraar. En ook lerarenopleiders kunnen dat doen, zowel academische als hbo-lerarenopleiders, door die nieuwste inzichten in de opleidingen te verwerken.
Ja. Feike, als ik jouw boek goed begrijp, werd in de 18e eeuw kunnen lezen gezien als een cruciale vaardigheid om er economisch op vooruit te gaan en dus om sociale mobiliteit te bevorderen. Dat dit via boeken gepromoot werd, impliceerde dat het op dat moment maatschappelijk niet vanzelfsprekend was? Dat het dus eigenlijk een nieuwe gedachte was?
Je bedoelt de gedachte dat je moet kunnen lezen?
Ja.
Of dat, ja, ja. Een nieuwe gedachte is denk ik een beetje te veel gezegd, want eigenlijk was juist de Republiek al lange tijd zich bewust van het belang van onderwijs aan kinderen en leren lezen en schrijven. Ook al in de 17e eeuw was eigenlijk het niveau van het onderwijs internationaal enorm hoog. Maar wat wel, ja, in die 18e eeuw werd het wel echt een maatschappelijke kwestie eigenlijk. En dat was enorm verbonden met de toestand waarin de samenleving verkeerde. Het algemene idee dat het eigenlijk slechter aan het gaan was met het land. Dat we het economisch slechter aan het doen waren. De grootste gouden eeuwse bloei was ten einde. Dat er politiek grote uitdagingen waren. Dat er ook moreel...
Eigenlijk helemaal zoals vandaag.
Ja, ja, zeker. Dat was echt zo'n soort crisissfeer. We hebben juist ook heel erg een gevoel van dat het allemaal slecht ging. Hè? Want als we dan goed onderzoek daarna doen, dan is er ook wel regelmatig Maar ja, zijn er kanttekeningen bij geplaatst van, ja, zo groot was het economisch verval misschien ook weer niet. Maar het gevoel was heel sterk. En het idee was dat we dat absoluut konden keren. Hè. Dus die verlichtingstijd was ook tegelijkertijd heel erg een optimistische wind aanwezig. We kunnen zelf, zijn wij in staat, die samenleving beter te maken, die maakbaarheidsgedachte. En dat begint bij jonge generaties. En lezen is daarvoor een van de meest cruciale instrumenten. Dus het kunnen lezen, het goed kunnen lezen. En dan betekent dat niet alleen maar de functionele vaardigheid van het lezen onder de knie hebben, maar ook ja, als een lezer de juiste selecties kunnen maken, de juiste interpretaties kunnen maken. En ja, dat wat jij doet ook echt inzetten in jouw leven ook. En ook op later momenten in je leven. Dat je daarmee eigenlijk een soort nieuw burgerschap kan creëren. Dat dus doorziet hoe die samenleving in elkaar zit, wat jouw juiste gedrag daarin is en hoe je eigenlijk kan zorgen dat je dus sociaal, moreel en economisch zo'n goed mogelijke harmonie met elkaar creëert. Dus dat lezen was echt heel erg verbonden met ideeën over een betere samenleving op eigenlijk alle gronden.
Ja. Ira, als we nu vanuit die gedachte naar onze tijd kijken, is de crisis waar we nu in zitten ook te begrijpen als een crisis eigenlijk in het geloof in vooruitgang? Of impliceert de mediarevolutie van het digitale tijdperk dat voor veel jongeren die link tussen lezen en sociale mobiliteit eigenlijk verbroken is? Dat je bijvoorbeeld het verder kan brengen als vlogger zonder dat je echt goed kunt lezen en schrijven bijvoorbeeld?
Ja, dat zal er zeker mee te maken hebben. En ik denk dat Nederlanders hier ook de hand in eigen boezem moeten steken. Dat precies dit instrumentele lezen, dat hebben we natuurlijk ongeveer een halve eeuw lang verguisd. Hè? Lezen ja. moest, literatuur moest autonoom zijn
ja.
en het mocht niet ergens toe dienen. Dus het hele idee dat lezen leidt tot burgerschap of tot participatie of tot, dat is eigenlijk, ik merk ook dat als ik geef nu een cursus literatuur en burgerschap ieder jaar, ja, dat daar ook best wel veel wenkbrauwen gefronst worden, omdat het zo vreselijk instrumenteel klinkt. Dus dat is nog steeds niet overal bon ton. Dus dat is deel van het probleem. En jongeren zien het zeker niet als iets waarmee je vooruit kan komen. Hoewel, je kan je dus ook afvragen of het zou helpen om gewoon wat meer kennis daarvan hè, op middelbare scholen en ook op mbo's te delen. Van ja, een kwartier lezen betekent 1000 woorden erbij bij je woordenschat. Dus, of dagelijks een kwartier natuurlijk.
En dat ook expliciet maken bedoel je?
Precies, ja. En ja. gewoon duidelijk maken van je kan nog zo goed vloggen, maar je hebt toch uiteindelijk gewoon de taal nodig om, ergens te komen.
Ja.
Ik denk dat dat heel erg waar is ook dat je, wat Ira zegt, dat idee dat lezerschap iets met burgerschap en zo te maken heeft, dat veel minder het huidige discours is en dat er heel sterk de nadruk ligt op het plezier van lezen. En als ik daarover nadenk, denk dat herken ik dus helemaal niet in het 18e eeuwse discours. Gaat eigenlijk nooit over plezier van lezen. Dus dat is echt een heel andere manier van nadenken over de maatschappelijke rol van lezen en ook lezen in het leven van kinderen.
Denk je dat we die kunnen terugbrengen? Of dat we die misschien wel moeten terugbrengen?
Ik denk op zich van wel, want een van de problemen is dat leesplezier leidt er eigenlijk toe dat die lat steeds lager wordt gelegd. Want ja, in eerste instantie is iets wat moeilijk is natuurlijk niet per se leuk. Dus als een leerling dan klaagt dat hij het moeilijk vindt, dan wordt hem een steeds makkelijker tekst aangereikt. Dus waarmee je ook gewoon uiteindelijk een gebrek aan ambitie creëert, maar ook een gebrek aan vooruitgang van leesbegrip, van begrip van wat er staat. Ik hoorde gisteren, het is wel een wrang voorbeeld, van een docent op de PABO, dat haar derdejaars klagen dat ze lampje te moeilijk vinden. Voor zichzelf, hè, niet voor hun leerlingen. Dus dit zijn leerlingen van 21, die in principe een HAVO-vooropleiding hebben, die een kinderboek voor 11-jarigen niet meer kunnen begrijpen. Dus om even de ernst van de situatie aan te duiden.
Zeker.
Dat is wel schrikkelijk, ja.
Jeroen, jij doet onderzoek naar een literatuurdidactiek die meer aandacht zou hebben voor de leesvoorkeuren van adolescenten. Wat vind jij van dat punt dat Ira en Fijke net inbrengen over de lat hoog durven leggen en leesplezier niet als ultiem criterium inzetten?
Ja, kijk, ik vind die leesplezierdiscussie die is heel interessant, hè? Want die wordt vaak ook gevoerd zonder dat mensen dat echt dat begrip leesplezier ook echt getheoretiseerd hebben, valt mij op, hè? Dus zelfs mensen die daar heel erg voor pleiten, daarbij is niet helemaal duidelijk wat dat dan is, hè, dat leesplezier. Kijk, je kunt even goed vanuit Roland Barthes het leesplezier gaan duiden. Dat is natuurlijk een heel ander soort leesplezier dan het hedonische lezen, om het zo maar te zeggen. Kijk, het feit dat docenten aanlopen tegen een gebrek aan motivatie bij leerlingen, dat is denk ik heel erg belangrijk en een heel belangrijk probleem in dat leesonderwijs. En ook het probleem dat ik terugkrijg van docenten in opleiding en ook ervaren docenten. Namelijk het gegeven dat tieners van 15, 16 jaar, en dan spreken we even over een vierde klas in de Nederlandse onderwijscontext. En dat met name vierde klasse HAVO, dat is dus voor het hoger beroepsonderwijs opleidt. En ja, als je daar dus zegt, we gaan lezen, dan slaat ongeveer 1/3 van de klas helemaal dicht en wil dat niet. Het is een iets kleiner percentage dan je vaak terughoort in stukken in de media, waarin wordt gesuggereerd dat ongeveer de helft van de jongeren een enorme hekel aan lezen heeft. Die cijfers moet je toch enigszins nuanceren, omdat het eerder zo is dat ongeveer 1/3 van de jongeren een hekel aan lezen heeft, 1/3 van de jongeren juist niet. En dat zo'n 40% eigenlijk vrij neutraal daarover is. Dus die zeggen van, nou ja, lezen, dat vind ik wel oké als ik het eenmaal doe, maar ik zou er niet zo snel aan beginnen. Ik denk ook dat dat de groep is die je vooral verliest ten opzichte van een aantal jaar geleden.
En waarom verlies je die vandaag?
Nou ja, dat is de groep die waarvan je ziet dat eigenlijk andere vormen van vrije tijdsconsumptie gaan laten zien. En dan met name zaken als Netflix en ook games en dat soort zaken. En dat ze dus daar meer voorkeur aan geven dan aan lezen. Dan heb ik het over lezen in een vrije tijdscontext. Hè? Dus niet zozeer lezen in een schoolse context. En dat soort leerlingen zijn dus ook ten opzichte van ongeveer 15 tot 20 jaar geleden minder erudiet en ook minder hun woordenschat is kleiner. Hè? Je ziet dat ook in de PISA-scores natuurlijk terug. Dus het gegeven dat ze minder goed abstracties uit teksten kunnen halen, dat heeft daar natuurlijk allemaal mee te maken. Ja. Maar goed, dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, het is natuurlijk wel een heel serieus didactisch probleem als je dus een groep voor je hebt waarbij dus de motivatie heel erg laag is. En dan moet je wel iets met die notie van plezier eventueel, maar ik denk vooral met de notie van relevantie. En daar hebben we net eigenlijk ook al min of meer over gehad. Hè? Van waarom lees je nou eigenlijk en waarom is dat zo belangrijk? En het fascinerende is, als je kijkt naar lesmethodes, dan zie je dat daar relatief weinig aandacht aan wordt besteed. Dat eigenlijk best wel makkelijk wordt gezegd, nou ja, lezen is niet zozeer leuk, maar wel nuttig. Maar waarom dat dan nuttig is en wat voor een onderzoeken dat dan laten zien. En dan ook toegespitst op de doelgroep, hè, op jongeren, zodat zij overtuigd raken, ja, dat zie je eigenlijk niet. En het is ook wel fascinerend als je aan tieners vraagt van wat haal je nou uit lezen, waar zoek je naar? Ja, zij zoeken naar identificatie in teksten. Terwijl docenten eigenlijk heel erg op zoek zijn naar het verrijken van hun wereldbeeld en het uitbreiden daarvan. Maar dat is waar jongeren helemaal niet mee bezig zijn. Maar wat je wel via het onderwijs moet doen natuurlijk. Hè?
Dus... Nou ja, waar bij andere vakken denk ik helemaal geen rekening wordt gehouden. Toch, het boel platentektoniek is wat die is, axioma's zijn wat ze zijn en of leerlingen dat leuk vinden, is in die vakken helemaal geen issue. Waarom zou het bij Nederlands wel moeten zijn?
Nou ja, kijk, het issue is er natuurlijk bij Nederlands, omdat we bij platentektoniek niet vragen aan tieners om thuis een 12-tal platen te gaan bestuderen in je eigen tijd. Hè? Met een keuze uit 10.000. Maar wat we bij Nederlands doen, of in het literatuuronderwijs doen, is dat we in de klas minimaal aandacht besteden aan verwerking van teksten die dan meestal in de klas worden gelezen. En dat die tieners intussen thuis boeken moeten gaan lezen. In hun vrije tijd. Zo voelt dat voor hun.
Ja. Hè?
En dat is een heel cruciaal punt wat mij betreft als het gaat over waarom het zo is dat leerlingen hier dus zo'n aversie tegen hebben. En dat moeten we ook wel serieus nemen. Want vanuit die tieners is dat nogal wat om dat te gaan doen. En dat betekent niet dat we dan de lat heel laag moeten gaan leggen, maar wel dat we heel goed moeten weten wat we ze voorschotelen. Want één ding weet je zeker, hè, als je een boek van 300 pagina's dat niet aansluit aan een leerling geeft, en een leerling waarvan we ook weten, vanuit heel veel onderzoeken naar adolescentiepsychologie, dat plannen een groot probleem is, dan wordt dat heel lang voor je uitgeschoven. En wordt het vervolgens niet gelezen en wordt er een verslag van internet gehaald en leert helemaal niemand er iets van.
Ja,
nou, ik denk dat die leerlingen dat inderdaad zo ervaren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want dat lezen is gewoon, dat zijn gewoon de uren die ze anders aan huiswerk besteden. In mijn ervaring, ik heb net dus, de jongste zit in 6 VWO. Die besteedt aan Nederlands verreweg het minste tijd van alle vakken. Ze heeft nooit huiswerk. En die boeken lezen, dat ziet zij dan niet als huiswerk Nederlands. Maar als je daarnaar zou vertalen, zou ze prima 5 romans per jaar kunnen lezen.
Ja.
Ze zit veel meer tijd over de wiskunde.
Daar ben ik het wel mee eens van. Maar ik heb het over de leerlingervaring. Hè? Dus dit gaat echt over van hoe komt het dat die motivatie zo laag is.
Ja.
En docenten hebben te kampen met het feit dat die motivatie zo laag is. En daar moet je iets mee. Want als je te maken hebt met lage motivatie, heb je ook te maken met lager leerrendement. Hè? Dat weten we uit heel veel onderzoek. Dat zie je natuurlijk ook bij de platentektoniek en dat zie je ook bij wiskunde. Alleen het hele punt is natuurlijk dat die platentektoniek, in mijn ogen althans, en misschien krijg ik ruzie met een docent aardigvind als ik dat zeg, maar toch net even wat minder implicaties heeft op de lange baan dan jouw vermogen om goed te kunnen lezen.
Ja.
Dus we moeten dat lezen denk ik echt in die zin anders benaderen. En als je dan als vakonderwerp, en als het dan gaat over die lat, zeg maar. Kijk, wat wij in ons project doen op dit moment, is dat we zowel teksten ingebracht door leerlingen analyseren, als teksten ingebracht door docenten. Vandaag toevallig is er een grote stemming geweest op een van de scholen waar we dit doen. En daarbij heeft dus de jaarlaag 4 HAVO gesproken. Welke 6 boeken er onder andere in die lesreeks aan de orde gaan komen. En dat varieert, fascinerend genoeg, van Mel Wallis de Vries, waar natuurlijk een hele hoop discussie over is vanwege haar pulpgehalte, tot aan Een schitterend gebrek van Arthur Japin. En dat zijn teksten die uit 4 HAVO komen. Nou ja, wij gaan daar fragmenten uithalen en daar leggen we dan een fragment naast dat de docenten in dit project inbrengen. En leerlingen gaan daar comparatief naar kijken. Het idee is dus dat daardoor eigenlijk ook de soorten tekst die zij in zo'n les willen terugzien terugkomen, maar dan wel aan de hand van sturende, literatuurwetenschappelijk interessante vragen die leerlingen ook helpen om die literaire termen bijvoorbeeld onder de knie te krijgen, terwijl ze tegelijkertijd werken aan hun literaire competentie. We proberen in dat project dus ook, eigenlijk dat punt dat Feike daar straks aanhaalde, hè, die twee domeinen veel meer op elkaar te betrekken. Veel minder los uit geïsoleerd aan te bieden.
En is de verborgen agenda dan ook dat ze hun eigen smaak aanpassen?
Nou, er zijn mensen die dit project hebben gereviewd die daar bang voor waren. En er waren mensen die dat geweldig vonden. Dus dan zie je eigenlijk ook dat spanningsveld eigenlijk terug. Kijk, wat mij betreft moet je in onderwijs altijd werken. Ik ben heel erg van de Vygotsky-principes wat dat betreft. Hè, met een zone van naaste ontwikkeling. En dat is ook het hele belangrijke.
Dat moet je misschien even toelichten.
Ja, kijk, het is het idee zeg maar, dat je stof aanbiedt die net iets boven het niveau van een leerling ligt. Maar nog wel ook het niveau van de leerling aanspreekt. Hè. Dus je wil eigenlijk een soort, je wil iemand naar boven krijgen in een trapje van complexiteit. En dat is ook een van de redenen waarom we het toch heel belangrijk vinden in dit project. Om ook bijvoorbeeld een tekst van Mel Wallis de Vries. Wat bij heel veel leerlingen wel degelijk een boek is dat zij heel leuk vinden. Maar dat is ook hun referentiekader op dat moment. Ja, om dat er ook in te hebben. Maar vanuit het idee dat je vanuit daar dus ook ergens anders naartoe kan gaan werken. Want als je leerlingen iets aanbiedt wat daar heel ver vanaf staat. Zonder dat die leerling ook maar enig idee heeft wat dat is. Dan raak je die leerling in ieder geval kwijt. En dan krijg je eigenlijk een averechts effect. Hè? Want je wil natuurlijk dat leerlingen verder komen in hun leesvaardigheid. Maar als je ze iets gaat aanbieden wat zo ver van ze afstaat, dan blokkeren ze en lezen ze niet.
Ja. Feike, is dat ook jouw inschatting?
Ik ben een beetje ook aan het nadenken over dat concept leesplezier. Want ik ben het met Jeroen eens dat we dat ook niet zomaar kunnen parkeren als van ja, dat is, het gaat niet om plezier. Dat heb ik zeker gemerkt toen ik ook een heel aantal jaren aan de hogeschool college gaf aan docenten die daar in opleiding waren. Dat die stonden voor de klas en die kwamen gewoon vanuit hun praktijk voortdurend in aanraking met die vragen over plezier en waarom doe je dit en waar is dit nuttig voor, dat ik op een gegeven moment steeds meer merkte van ja, we kunnen wel zeggen wij staan daar boven of zo. Maar dat, dan bereiken we ze überhaupt niet. Wat ik wel zelf heel erg hoop, en dat proberen we ook met Litlab eigenlijk te doen, is dus dat concept van plezier eigenlijk wat complexer te maken. Plezier hoeft niet alleen maar te gaan over iets leuk vinden. Maar je kunt ook heel veel plezier beleven aan bepaalde intellectuele uitdagingen. Dus ja, ik werk natuurlijk heel veel met historische boeken. Ja, beleef ik plezier aan een 18e eeuwse jeugdroman? Ja, dat is niet het type plezier van het is heel grappig of op zaterdagavond lig je uitgestrekt op de bank, dat is even relaxed te lezen. Dat is een heel ander soort interesse, intellectuele nieuwsgierigheid, je ergens vast in willen bijten, iets willen begrijpen, anders naar bepaalde dingen kunnen kijken. Dus dat zou je eigenlijk willen uitdragen ook, dat je plezier anders zou kunnen benaderen. En dat dat dus ook een soort intellectuele uitdaging kan zijn die plezier geeft.
Ja, inpikkend op die discussie over plezier en vooral ook het haten van het lezen en het moeten lezen, opperde Daan Hema van Vos bij het begin van de boekenweek van jongeren onlangs in de Volkskrant dat literatuur zou moeten worden losgekoppeld van het schoolvak Nederlands en dat het een apart keuzevak zou moeten worden. Hou je enkel de gemotiveerden over en die kunnen dan ook echt iets leren. Je klinkt niet alsof je dat juichend hebt gelezen, Feike.
Nee, zeker niet. En ik moest dus ook juist weer heel erg denken eigenlijk aan mijn onderzoek dus naar het leesonderwijs in historisch perspectief. Wat ik een van de interessante dingen vind aan de 18e eeuwse boeken, zonder dat die zijn echt niet zomaar te vertalen naar het nu of te hergebruiken of als ideaal te zien. Maar wat daarin wel een heel interessant uitgangspunt is, is dat eigenlijk elke scheiding tussen fictie en non-fictie is daar opgeheven. Dus er wordt bij uitstek over allerlei onderwerpen, de aardrijkskunde, natuur, wat dan ook, kan er in een fictionele vorm via boeken kennis worden overgedragen. Dus er is ook geen strikte scheiding tussen die kennisdomeinen en dus ook niet tussen strikte vakken eigenlijk op school. En de grote winst daarvan is denk ik dat je dus... wat wij eigenlijk tegenwoordig doen is heel erg leren dat fictie lezen iets is dat helemaal apart staat van niet-fictie lezen. En dat je daar eigenlijk een heel speciale houding voor aan moet nemen en heel anders je moet gedragen. Volgens mij plaats je het daarmee eigenlijk heel erg op een eigen eilandje. Terwijl er ook heel veel kansen zitten in het combineren daarvan. En juist ook laten zien dat, dat je ook allerlei fictionele technieken kan inzetten in andere... als je met andere type kennis of teksten bezig bent. En dat juist ook die interactie tussen die verschillende technieken heel interessant is. En je ook een flexibele lezer maakt. Dus voor mij was dat betoog van Daan Hema van Vos eerder nog een versterking van wat we nu al zo eigenlijk al veel te veel aan het doen zijn, namelijk dat literaire op een soort eigen eilandje plaatsen en vervolgens steeds meer isoleren en eigenlijk ook steeds minder ruimte geven. En ik denk dus juist dat dat heel funest is voor het leesniveau in algemene zin, dus niet alleen maar dat literaire.
Ja, want er wordt de ijsschots waar wij als ijsberen opstaan telkens kleiner tot er niks meer is. Ja.
Ja.
Jeroen, wat vond jij eigenlijk van dat voorstel?
Ja, ik ben het helemaal met Feike eens dat geen goed idee is. Ik vind het altijd wel prijzenswaardig natuurlijk dat mensen daarover meedenken. Wat ik wel problematisch soms vind is dat in de media er zoveel mensen aan het woord komen over het literatuuronderwijs die zelf eigenlijk als enige referentiekader hun eigen literatuuronderwijs hebben en de bezoeken die ze aan bepaalde scholen afleggen. En zeker in het geval van Hema van Vos is dat natuurlijk een heel bijna curieus gegeven. Hij heeft op het Vossius Gymnasium gezeten in Amsterdam-Zuid. Of is dat Oost? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. In ieder geval het chique deel van Amsterdam. Dat is natuurlijk absoluut geen representatieve school als het gaat over literatuuronderwijs. Hij zegt ook, je kunt in de derde wel Moelis lezen. Nou, dan moet je gaan proberen op een gemiddelde school in Nederland. En zeker in een wat meer diverse context. En de scholen waar hij zal komen als schrijver, dat zijn ook scholen die budgetten hebben om dat soort schrijvers uit te nodigen. Dus zijn beeld van het literatuuronderwijs is in die zin eigenlijk vind ik vrij elitair. En dat vind ik ook wel problematisch aan wat hij zegt. Want dit betekent ook dat je leerlingen die je dus gaat laten kiezen voor zo'n vak, als je dat zou invoeren, dat moeten ze dan waarschijnlijk gaan doen in de onderbouw. Nou, dat is het moment waarop de leesdip ook van veel lezers het allerhoogst is. Dus 15-jarigen, dat is het moment waarop zelfs voor leerlingen die graag lezen er het minst gelezen wordt. En dat is dan het moment waarop je moet kiezen voor een verdiepend vak in literatuur. Terwijl we zeker weten ook dat bijvoorbeeld jongens vaak veel later toe zijn aan gaan lezen. De gemiddelde leeftijd waarop jongens lezen interessant beginnen te vinden ligt fascinerend genoeg boven de 18. En dat is nou net op het moment dat ze al een studie hebben gekozen. En ik denk dat het ook voor een deel verklaart waarom we bij geesteswetenschappen zoveel vrouwelijke studenten hebben. Omdat die daar gewoon eerder klaar voor zijn. Hè? Dat blijkt ook uit allerlei sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Dat soort jongens gaan zo'n vak nooit kiezen. Hè? En die krijgen er dus ook niet mee te maken en zullen dus ook niet aangestoken kunnen worden.
Ja.
Zo'n vak lijkt me ook funest voor de leraar. Hè, voor de laatste beetje motivatie dat een leraar Nederlands nog heeft om het vak te kiezen. Als de literatuur daaruit wordt gehaald, is het echt alleen nog maar begrijpend lezen over. Dus dat lijkt me ook een hele belangrijke reden om het niet te doen.
Nou ja, helemaal Van Vos vatte de situatie samen door te zeggen, het probleem is niet wat er op het menu staat, het probleem is dat onze kinderen niet meer willen eten. Nu, Ira, daar heb jij je eigenlijk ook tamelijk expliciet over uitgelaten de afgelopen tijd. Hè. Samen met Marie-José Klaver schreef je een stuk kort in de Volkskrant, veel uitgebreider in de Nederlandse boekengids, waarin je het tegenovergestelde standpunt lijkt in te nemen, toch? Dat het wel uitmaakt wat er op het menu staat. Waarom maakt dat uit?
Nou, ik stem helemaal in met, Jeroen zei daarnet van, ja, voor sommige leerlingen is Melwallis de Vries nu eenmaal het instapniveau. Dat is wat ze leuk vinden. En van daaruit moet je verder. En wat wij zien is dat, dat lang niet alle leraren weten hoe ze van daaruit verder moeten. En dat ze van daaruit met die leerling verder moeten. Dus heel vaak blijft het daarbij. Dat is één ding.
En wat bedoel je met verder moeten?
Nou, naar complexere teksten, maar ook naar complexere wereldbeelden. He, dus dat zit op verschillende niveaus. Maar het probleem met dat soort teksten... Kijk, ten eerste is het belangrijk om te zeggen dat waar wij tegen waren is niet de teksten zelf. Maar het feit dat ze met subsidie in de scholen worden gesponsord. He, dus daar ging het stuk over. En dat is in het rumoer daarover eigenlijk een beetje in het gedrang geraakt. Maar wij hebben natuurlijk niks tegen allerlei vormen van lectuur. Maar wel op het moment dat je iets met gesponsorde prijzen, met gesubsidieerde prijzen aan de leerling gaat aanbieden. Waarbij, naar mijn idee, de leraar en de jury van zo'n prijs en de organisator een soort poortwachter is. Hè? Dus de leerling krijgt te horen, dit moet je lezen, dit is goed voor je. En als dat vervolgens naar ons idee helemaal niet zo heel goed voor je is, niet voor je leesvaardigheid, maar eigenlijk ook niet voor je morele ontwikkeling, dan kan je afvragen waarom daar subsidie op zit. Dat was eigenlijk vooral onze vraag. En ik zou denken dat je binnen de schoolcontext kan zeggen, nou, dit vind jij blijkbaar een spannend of een leuk boek. Inderdaad, wat Jeroen zegt, van laten we dan eens gaan kijken, waarom is dat zo spannend? En van daaruit kunnen we verder naar een complexere tekst, of een tekst met een wereldbeeld wat iets meer recht doet, ook aan andere mensen dan witte mannen. Om verder je leesvaardigheid mee te ontwikkelen. Dus vanuit moreel, maar ook didactisch opzicht, vind ik het hele ingewikkelde teksten. Ja.
Ja, er is ontzettend veel reactie gekomen op jullie bijdrage. Vaak misverstanden, stroopoppen. Zijn er ook elementen uit die reacties en die kritiek vaak ook, die jullie zelf iets hebben bijgeleerd?
Ten eerste dat je dus... Wat ik ervan geleerd heb, en dat is eigenlijk heel ingewikkeld, is dat je in dit opzicht niet tegen één, maar tegen verschillende, heel tegenstrijdige tegenstanders vecht. Want wij kregen ook heel veel commentaar vanuit de hoogliteraire hoek. En dat zijn dan mensen, ook meestal, laten we zeggen, boomers, wat oudere intellectuele mannen, die zeggen, ja, maar literatuur is vrij. Je kan niet mensen opleggen wat ze wel en niet moeten lezen. En het wonderlijke is dus dat zij dan eigenlijk die pulp verdedigen alsof het moeilijk is.
Ja.
Wij vermoeden toch zonder kennis te hebben genomen van het soort teksten waar ze het eigenlijk over hebben. En aan de andere kant mensen die zeggen, doe niet zo elitair. Dus aan de ene kant zijn we niet elitair genoeg volgens sommige mensen. En volgens anderen zijn we zeg maar veel te elitair door mensen op te dringen wat ze moeten lezen. En zouden we niet begrijpen wat er op het VMBO gebeurt. En het interessante is dat we daarin ook erg worden afgeschilderd als wetenschappers. Terwijl Marie-José gewoon lesgeeft in de onderbouw van de HAVO. Dus best wel weet wat daar speelt.
Ja.
Dus wat we geleerd hebben is eigenlijk dat je dus naar twee kanten toe moet praten. Zowel naar literatoren als naar leraren op het VMBO. En ook wel dat heel veel leraren dus hier handelingsverlegenheid ervaren. En enorm behoefte hebben aan gewoon goede tips over wat dan wel geschikte boeken zijn. Want ook op dat niveau is er natuurlijk heel veel wat je kan lezen. Wat wel rijk is of in ieder geval recht doet aan hoe de wereld echt in elkaar zit.
Ja. Wat vond je van de institutionele reacties? En dan bedoel ik dus eigenlijk die organen die eigenlijk dat geld leveren, die subsidies leveren om deze pulp verder te verspreiden?
Ja, die hebben me wel een beetje verbaasd eigenlijk. Vooral aan publiek. De reacties achter gesloten deuren waren eigenlijk veel begripvoller en vaak ook wel instemmender. Mm-hmm. Van, nou, we moeten inderdaad misschien eens even op ons hoofd gaan krabben hoe diversiteit in dit soort teksten wordt vertegenwoordigd. En wat eigenlijk de rol is van het wereldbeeld wat daarin wordt verkondigd. Of we niet door zoveel in te zetten op leesplezier eigenlijk zijn vergeten dat een tekst ook een inhoud verkondigt waar je mening over kan hebben. Dat misschien toch overboord. Dus uiteindelijk zijn best wel veel van de instituties zien dat daar misschien toch nog wel een opdracht ligt voor zowel schrijvers als uitgevers. En ik vond het op zich jammer dat er eigenlijk niet wat meer echt debat kwam in plaats van alleen maar afwijzing van. Ik denk namelijk dat het verschil tussen pulp en lectuur, al hebben we het zelf bedacht, een ontzettend goed idee is. Want ik kreeg heel veel reacties van ook van de instituties van mensen die zeiden, ja, maar vroeger lazen we ook damesromans of de Olijke Tweeling. Maar er is een enorm categorieverschil tussen de damesroman en deze romans.
Vertel.
Nou, damesromans zijn bijvoorbeeld schematisch, of meisjesboeken zijn schematisch, maar die bieden wel bijvoorbeeld nog heel vaak een culturele achtergrond. Die bieden heel vaak rijkdom aan taal of allerlei vormen van perspectief op de wereld of op een milieu. En dat is in deze boeken eigenlijk volkomen weggesneden. Het enige wat er nog in zit is hele snelle affectieve impact. Dus het is alsof je naar een hele, hele, hele slechte Netflix-serie zit te kijken. Waarin dus niets anders dan spanning wordt nagejaagd, maar verder geen enkele vorm van culturele context nog aanwezig is. Ja. En dat is in lectuur heel vaak wel zo. Juist eigenlijk in lectuur is heel vaak cultuurhistorisch of gewoon qua cultuurkennis heel rijk. Maar je moet je voorstellen, in deze pulp is het zo dat kinderen met een bus naar Zuid-Frankrijk gaan, waarbij in het hele boek niet ter sprake komt dat mensen daar Frans spreken. Ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Dus hele evidente manieren om wat achtergrondkennis eigenlijk bij te brengen aan de kinderen worden eigenlijk over het hoofd gezien.
Ja. Hoe verklaar je het verschil in reactie officieel, dus wanneer de instituten bijvoorbeeld in de krant reageren, en achter de schermen wanneer ze en privé reageren?
Nou, ik denk dat wat je ziet is dat de hele wereld van leesbevordering een heel kwetsbaar bouwwerk is. En dat wij daardoor eigenlijk als een soort verraders werden beticht van, we werken allemaal aan iets wat zo slecht gaat, waar zo weinig geld voor is en waar zoveel aandacht en liefde naartoe gaat, alsof het dus, en dat is ook wel zo, alsof we op een kasplantje getrapt hadden.
Ja.
En wij moeten daar allemaal hekjes omheen zetten en het is onze rol als wetenschappers en als leraren om daar ook omheen te lopen. En dat, dat is dus eigenlijk ongelooflijk verontrustend over de wereld van de leesbevordering, dat het er zo slecht voor staat, dat we dus niet met open vizier met elkaar kunnen spreken over wat er dan eigenlijk wordt gelezen.
Ja.
En ook wel, wat het me ook heeft geleerd, is dat, laten we zeggen, de MeToo en Black Lives Matter met zich mee heeft gebracht, dat het stempel woke heel snel wordt opgelegd en dat niemand daarmee geassocieerd wil worden.
Ja.
In ieder geval niemand van de instituties. En dat heeft me ook wel iets bevreemd. Want uiteindelijk is racistische en seksistische teksten promoten bij leerlingen, blijf ik toch iets heel problematisch vinden.
Zeker, het lijkt mij zelfs op de grens van het legale.
Ja, en het gekke is dat, dus, dat die instituties daar geen verantwoordelijkheid voor willen nemen.
Ja. Nou ja, misschien op termijn wel. Moesten ze eerst een beetje van de schok bekomen. Als ze dan achter de schermen meer begrip tonen, dan kunnen ze toch ook misschien hun koers een beetje aanpassen. Dat moeten we dan maar hopen.
Ja.
Jeroen, in jouw onderzoek gaat het eigenlijk ook vaak over diversiteit. Wat zijn in dat opzicht voor jou de belangrijkste inzichten die je hebt verworven?
Je bedoelt onderzoekstechnisch of hoe daarop wordt gereageerd?
Beide eigenlijk.
Ja. Nou ja, kijk wat mij bijvoorbeeld. Ik ben begonnen met leeslijsten onderzoeken. En dus eigenlijk ook gewoon vanuit het idee van, wat lezen we nu eigenlijk op school? En dan zie je dus al heel snel dat ongelooflijk veel is. Hè? Dus in mijn onderzoek dat ik heb gedaan onder 1600 examenkandidaten, daar zag je dus meer dan 1600 unieke titels die kinderen in Nederland gelezen hebben. Dat is natuurlijk bijna niet eens bij te houden voor docenten.
En even voor een goed begrip, hoe vrij zijn zij geweest in die keuze? Hè? Want er wordt vaak over leeslijst gesproken en lezen voor de lijst. Dat suggereert dat er dus een soort van officiële lijst is waar bepaalde boeken wel en niet op staan. Hoe ziet dat precies?
Ja, precies. Er zit ook soms een beetje een soort in de discussie zit er soms ook een beetje vaag wat mensen daarmee bedoelen. Er is een heel beperkt aantal scholen in Nederland dat een leeslijst heeft waarvan leerlingen moeten kiezen. Met een aantal titels erop en van die lijst moet je dan lezen. Maar dat is echt niet de praktijk op de meeste scholen. Op de meeste scholen is het zo dat leerlingen zelf hun leesdossiers samenstellen. Op het HAVO worden er 8 boeken wettelijk gelezen. Op het VWO worden er 12 boeken wettelijk gelezen. En op de meeste scholen is een deel van die leeslijst is ingevuld. In de zin dat bijvoorbeeld werken van voor 1880 vaak klassikaal worden gelezen. En dat dan de sectie beslist welke dat dan is. En dat daar net wat minder keuzevrijheid op zit voor leerlingen. Dan bij bijvoorbeeld dan de 8 boeken die overblijven. En wat ze dan vaak moeten doen is dat ze een boek voorleggen aan de docent. En vragen, mag ik dit voor Nederlands lezen? Dat is ook waar die poortwachtersfunctie eigenlijk om de hoek komt kijken. Dan wordt er ja of nee gezegd. Er zijn heel wat scholen die zich dan baseren op de website lezenvoordelijst.nl. En dan zeggen als het daarop staat, dan mag het in ieder geval. Sommige scholen zeggen dan dat het boek een bepaald niveau op die website moet hebben om het te mogen kiezen door leerlingen. Bijvoorbeeld in 5 VWO, de 5e klas die voorbereidt op de universiteit, moet dat dan een niveau 3 of niveau 4 boek zijn. In de 6e klas moet het een niveau 4 of een niveau 5 of een niveau 6 zijn. En zo werken sommige scholen. Maar goed, in principe is de variëteit aan wat er gekozen wordt dus heel erg groot door leerlingen. En scheelt het ook een beetje per school wat er dus mag. Dus er is ook geen curriculum voor, landelijk of zo. En daar is natuurlijk veel over te zeggen, of je dat zou willen, of dat je dat deels zou willen. Maar in ieder geval, als je gaat kijken naar alles wat er dus dan gelezen en gekozen wordt, dan zie je wel dat er een statistische onderrepresentatie is van boeken van vrouwelijke auteurs, van boeken van auteurs van kleur, van Vlaamse boeken. Dus er is wel echt een bias, zou je kunnen zeggen, in wat er gelezen wordt en ook aangeraden wordt door docenten, want dat heb ik ook onderzocht. En dat ligt dan toch vooral op teksten van witte mannen.
Ja.
En als je het dan hebt over diversiteit, hè, dan is dat natuurlijk wel problematisch, omdat we ook uit onderzoek naar lezen door tieners weten dat tieners het heel erg belangrijk vinden om zichzelf ergens in te kunnen herkennen in een tekst. En het is zeker niet zo dat het aantal tieners van kleur bijvoorbeeld in HAVO en VWO contexten, dat is veel groter dan het aantal auteurs van kleur dat gelezen wordt.
Ja.
Daar gaat iets mis. En wat ik dan wel interessant vind, is dat eigenlijk in die discussie die dan daarover op gang komt, toen mijn rapport verscheen in 2019, was er niemand die kritiek had op hoe woke dat bijvoorbeeld was, om zoiets te zeggen.
Die term was er nog niet.
Nee, precies. Hè? Maar ook waar het net over ging, zeg maar vanuit de hoek van de wat hoger opgeleide, wat oudere mannen, zeg maar, die de kranten bevolken, die schreven eigenlijk heel instemmend over dat rapport. En hadden van, moet je zien, dit en dit wordt er nog steeds gelezen, dat moet er anders kunnen. Maar daar werd eigenlijk best wel aan voorbij gegaan. Terwijl op het moment dat je gaat zeggen, zoals ik vorig jaar heb gedaan, van we moeten in de analyse van teksten in de klas ook meer aandacht besteden aan representatie. Dus aan de manier waarop teksten bepaalde beelden construeren van bijvoorbeeld bevolkingsgroepen of van gender of van dat soort zaken. Dan staat een deel van de wereld opeens op zijn kop. Dus er is ook een verschil kennelijk hè, in wat er aangeprezen wordt en gelezen wordt en daar iets van vinden. En de manier waarop je dan daar vervolgens over spreekt in de klas. En dat vind ik wel heel fascinerend. En ook wel een beetje zorgwekkend. Want daardoor denk ik af en toe wel van, kijk, als ik dus zeg we moeten meer van vrouwen lezen, dan is er eigenlijk niemand die zegt dat is problematisch. Dan denkt iedereen, ja, moet je doen. Maar zodra je zegt we moeten gaan kijken naar hoe Tim Krabbe in het Gouden Ei een vrouwelijk personage neerzet, dan zijn er toch echt een aantal mensen die gaan stijgen.
Ja, maar dat is wellicht iets wat we in alle andere maatschappelijke discussies over diversiteit ook zien, hè, wat niet heel specifiek aan leesonderwijs gekoppeld is.
Nee, dat lijkt mij ook. Ja, dat lijkt me ook.
Hoe is er eigenlijk door het veld, dus door het onderwijsveld, gereageerd op die... op dat rapport, hè, want je vertelde net van ja, er is eigenlijk een merkwaardige discrepantie tussen de diversiteit van de leerlingen op school en wat ze door hun leraren wordt aanbevolen om te lezen. Ervaren die leraren dat ook als een probleem? Met andere woorden, inpikkend op wat Ira eerder suggereerde, leraren hebben eigenlijk nood aan extra ondersteuning om daar een oplossing voor te bieden?
Ja, kijk, de beste manier om daar echt iets over te zeggen is door dat natuurlijk op wat grotere schaal aan ze te vragen. Maar mijn indruk is, op basis van de workshops die ik heb gegeven hierover, de nascholingen die we doen, de reacties van docenten bij mijn berichten op Facebook posts en dat soort zaken. Ik heb heel veel leraren gehad die zeggen, oh, daar heb ik eigenlijk helemaal nooit over nagedacht. En ik schrik er een beetje van, ik doe dit zelf eigenlijk ook en ik ga hierop letten. Dat is wel vond ik wel heel bemoedigend dat gebeurde. En ik merk ook dat, kijk, er is een hele grote groep docenten Nederlands die heel goed volgt wat we doen aan onderzoek. En zich daarmee ook echt wil verbreden. En soms zelfs ook verdiepen. En dat is echt heel erg fijn. Dat maakt ook dat de impact van wat je doet dus ook voelbaar is. En dat is ook wel heel belangrijk om hiermee door te gaan. Zeker omdat je soms toch ook wel, als je bezighoudt met dit soort zaken. Nou, ik heb ook wel eens dingen over me heen gehad dat ik dacht van, nou, dat is eigenlijk gewoon echt niet oké hoe iemand mij nu benadert, zonder mij überhaupt te kennen op basis van een standpunt dat ik heb in zaken literatuuronderwijs. En mensen kunnen dan soms heel persoonlijk worden.
Zeker, ja. Ook dat is, vrees ik, een algemeen maatschappelijk fenomeen.
Ja.
Fijke, wat zijn eigenlijk bij Litlab jullie ervaringen met diversiteit en reacties die je krijgt uit het onderwijsveld?
Ja, wij zijn daar niet op aangevallen.
Want hoe doen jullie het? Op welke manier presenteren jullie het?
Nou, wat wij doen is vooral ja, uitnodigen tot het analyseren van dat soort fenomenen. Dus bijvoorbeeld, we hebben dus... proeven op de website staan, waarbij je dus zelf onderzoek kan doen naar een bepaald fenomeen. En dan komen er dus aspecten als genderanalyse of postkoloniale analyse of zo komen daar ook aan bod.
En kunnen jullie peilen eigenlijk hoe vaak daar gebruik van wordt gemaakt?
Ja,
zie je in dat opzicht ja, trends dat je denkt van, oh ja, het wordt steeds meer opgepikt?
Nou, wat wij eigenlijk zien, dus wat natuurlijk een groot verschil is tussen wat Ira en Jeroen schetsen en de Litlab ervaring, is dat, dat hun media optredens dan natuurlijk openbaarder zijn. Hè? Dus wij ja, communiceren via onze site en hebben een nieuwsbrief aan mensen die zich betrokken willen voelen bij Litlab. Dus dat zijn dan over het algemeen ook docenten die, ja, die dat interessant vinden om daarin mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Dus die daar ook wel voor openstaan. We kunnen inderdaad bijhouden hoeveel de site wordt gebruikt. Nou, dat is veel en ook nog steeds toenemend. Dat is echt in de loop der jaren ja, op een heel positieve manier gegroeid. We zien daarin zeker verschillen tussen onderdelen van de website. En eigenlijk valt dan ook wel vaak op dat als je kijkt dus naar de proeven waarin je onderzoek doet naar bepaalde aspecten van literatuur, dat dan vaak ook de voorkeuren gebaseerd zijn op praktische afwegingen. Dus we hebben bijvoorbeeld bijvoorbeeld een proef die vrij specifiek gaat over het werk van Bredero. Die wordt dan eigenlijk vaak gebruikt omdat docenten dan denken, ja, ik moet iets nog doen met de 17e eeuw. Oh, we hebben hier een proef over. Terwijl veel van onze proeven zijn bijvoorbeeld meer diachroon van opzet met allerlei type materiaal door elkaar. Dat past minder makkelijk in een vast programma en wordt dan ook soms daarom minder vaak gebruikt. Dus dat, dat zien we eigenlijk wel. Dat misschien meer nog wel een afweging is dan of een bepaald concept te ver van die docenten afstaan. De docenten die met ons materiaal werken staan daar vaak wel voor open, denk ik.
Ja.
Dus dat is op zich natuurlijk heel bemoedigend. Maar ik denk dat we hier precies die discrepantie zien die Jeroen eigenlijk ook ziet. Heel veel docenten staan enorm daarvoor open. Maar er is ook een bredere buitenwereld voor wie alles ook onder een vergrootglas ligt.
Zeker. Nou, van de buitenwereld gesproken stond een interessante brief in NRC deze week. Het was een reactie op een stuk van collega Ewout van de Knaap over het belang van het lezen van fictie op school en ook het belang van voorlezen. En in een brief vroeg G. Vaartjes, biograaf van Godfried Bomans onder meer, zich af, ik citeer nu even uit zijn brief, of er ooit gericht onderzoek is gedaan naar leesgedrag en onderwijs in andere landen. Inzicht daarin zou de sterke ontlezing bij Nederlandse jongeren misschien enigszins kunnen verklaren. In die verklaring zou dan meteen een aanpak van het probleem kunnen liggen. Wat kunnen wij leren van mentaliteit, omgang met literatuur en cultuur in het algemeen, inrichting van het onderwijs en benaderingen van leerlingen elders? Jeroen, praat geen vaartjes even bij.
Ja, ik dacht al dat je bij mij uit zou komen. Ja, nee, dit is een heel belangrijk punt natuurlijk. Kijk, het meeste onderzoek dat ik ken over leesonderwijs komt uit de Amerikaanse context. En dat is meteen ook het lastige, hè? Want de Amerikaanse context zit qua onderwijssysteem ongelooflijk anders in elkaar. En daarnaast zie je daar dat de kwestie van het... Kijk, we hebben hier in Nederland natuurlijk ook te maken met allerlei moedertalen, hè, in de klas. Maar dat is in de Amerikaanse context en zeker in die onderzoeken nog veel sterker het geval. Omdat je daar relatief veel literatuur hebt bijvoorbeeld over van wat doe ik nou met leerlingen met een Hispanic achtergrond, ja, bijvoorbeeld. Die het Spaans als moedertaal hebben. En dus dat is iets wat je daar veel ziet. Die ontlezingsfenomenen zijn echter wel dus in de hele westerse wereld beschreven. En wat natuurlijk het meest fascinerende is, is dat Nederland en België helemaal onderaan bungelen als het om dat leesplezier gaat. Dus in Frankrijk wordt er ook minder gelezen, maar is dat leesplezier van jongeren wel hoger. In Scandinavië geldt hetzelfde. Ook daar gaat het achteruit, maar minder hard dan bij onze tieners. En dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat zou ik internationaal comparatistisch heel graag eens een keer goed onderzocht zien. Van hoe kan dat nu eigenlijk? Hè? Wat is daar de verklaring voor? En we kunnen daar volgens mij nu alleen maar over speculeren.
Ja, want er wordt natuurlijk over gespeculeerd. Hè, dat het de schuld is, ja, van de manier waarop lezen wordt benaderd in specifiek het leesonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Omdat het gekaapt is door een bepaald idee van begrijpend lezen.
Ja, maar ik denk dat daarnaast ook de manier waarop we kijken naar onze cultuur daar toch ook wel... Kijk, het feit dat wij in de lockdown de boekwinkels niet als essentiële winkel hebben in Nederland, hè? Terwijl dat in heel veel Europese landen wel het geval is. Dat zegt denk ik ook wel wat over de manier waarop onze overheid hiermee omgaat.
Zeker, maar in Vlaanderen waren die boekhandels wel open en daar is de leeshaat toch maar een tikje kleiner dan in Nederland.
Ja, precies. Ja, precies.
Want wat denk jij zelf eigenlijk? Hè? Er is natuurlijk ook dat televisie-item geweest over,
van Arjen Lubach.
Arjen Lubach over begrijpend lezen. Hoe heb jij dat ervaren? Of hoe schat jij dat in?
Je bedoelt wat hij daar suggereert. Het feit dat we bij Nederland zoveel aan begrijpend lezen doen. En die training op het examen. En dat funest is voor het leesplezier van leerlingen.
Precies.
Ja, ik vind dat moeilijk. Ik weet niet of je dat empirisch echt goed hard kan maken. Ik denk dat het probleem waarmee we begonnen. Namelijk ons basisonderwijs. Dat veel belangrijker is. In die zin dat, kijk, wat wel ook beschreven is voor de Nederlandse context, is een omslag in die plaatsvindt rond een 10e levensjaar in groep 6, van leren om te lezen naar lezen om te leren. En dat is eigenlijk het moment waarop dit hele verwervingsproces dus ophoudt. Hè? Ook in de manier waarop taalonderwijs is opgebouwd in het primair onderwijs. En waar dat lezen eigenlijk al van meet af aan heel instrumenteel wordt. Hè? Dus de verwondering over het leren lezen, die neemt eigenlijk af. Omdat je al heel erg snel in ons onderwijssysteem je bijvoorbeeld moet gaan bedienen van het lezen om een geschiedenisboek uit je hoofd te leren. En het alle zwakste geval, zeg maar. Hè? En dat is wel echt in onderwijsonderzoek beschreven als een soort moment waarop die leesmotivatie bij leerlingen ook begint te dalen. En ik denk dat dat ook iets is wat leerlingen dus meenemen, hè, naar het voortgezet onderwijs, waar dat lezen dan ook weer in een context van moeten wordt gepresenteerd. En dat is ook een van de redenen waarom ik zelf gepleit heb, onder meer in de Volkskrant, en ik doe het ook wel vaker voor, en dat is ook een probleem op meso-niveau, zou je kunnen zeggen, voor een vrij leesuur, eigenlijk liefst iedere dag op school, op ieder niveau, waarbij het gewoon normaal wordt gemaakt dat je lekker gaat lezen, zonder dat daar per se een toets aan vasthangt of een opdracht, maar dat je gewoon maar verdiept in teksten die jij interessant vindt en daar kilometers in gaat maken.
Ja. Ja, daar wijst El Strongs in haar vele pleidooien en initiatieven ook over, hè, dat het hoe belangrijk het eigenlijk is om kilometers te maken, en dat het dan eigenlijk niet uitmaakt in welk vak op school je dat doet, maar dat je het doet en op zoveel mogelijke plekken. Ja.
Want dat is één ding wat zeker is uit alle modellen vanuit de leespsychologie, hè, van naarmate je meer gaat lezen, word je een vaardiger lezer. Als je een vaardiger lezer wordt, wil je meer gaan lezen en word je nog vaardiger lezer, et cetera. Hè. Die cirkelbeweging, daar moet je leerlingen in zien te krijgen. Ja. En dat proberen stichtingen als Stichting Lezen, proberen dat dus te doen door vol in te zetten op genres waarvan ze aanwijzingen zien dat leerlingen die graag willen lezen. En dan kom je dus weer bij die pulp eigenlijk uit. Ja? Maar dan is het eigenlijk al te laat voor veel leerlingen. Dat moet veel eerder gebeuren. En wat ik ook nog een heel bizarre paradox daar eigenlijk in vind, is dat ook in die reacties op het artikel waar we het er straks over hadden van Ira Marie-José Klaver, dat daar eigenlijk werd gezegd van, nou ja, jullie halen je neus een beetje op voor wat leerlingen zelf zo graag willen lezen. Maar wat ze intussen vergeten erbij te zeggen is dat die lespakketten vervolgens gewoon een moetje voor die leerlingen zijn. Hè? Die boeken zijn weliswaar door een jury aangedragen van tieners, maar dat zijn echt niet alle tieners die daar in het onderwijs mee in aanraking komen. En uiteindelijk zijn dat de boeken die door die leeshaters gewoon gelezen moeten worden.
Wat ze ook niet noemen is dat de methodemakers zich dan ook vaak weer op deze boeken verlaten. Dus we kregen een e-mail van een leraar die zei, oh joh, ik dacht dat Mel Wallis de Vries goed was, want de methode citeert haar werk. En wat moet ik dan lezen eigenlijk met mijn 3 HAVO? Dus ja. Zo'n soort promotie van dat soort werk, en dan staat zij voor een hele groep teksten natuurlijk, wordt ook overgenomen door de officiële lesmethode.
Ja, ik was ook nog even aan het doordenken op wat Jeroen zei. Van, ja, het gaat erom dat ze op de eerste plaats veel gaan lezen. En dan maakt het eigenlijk minder uit wat. Ik denk in de reactie, Jeroen, die jij schreef op het stuk van Ira en Marie-José, had dat ook een beetje als ondertoon. Hè? Van, het gaat eigenlijk meer om de didactiek die je kiest dan om wat je laat lezen. Ja, hoe zie jij dat nou precies? Denk je dus dat we het soort boeken waar Ira kritisch op is eigenlijk best kunnen laten lezen als we dus maar de goede didactiek gebruiken? Of hoe sta je daarin?
Ja, dat is denk ik wel precies wat ik daar inderdaad in de ondertoon zeg en waar ik ook wel in geloof. Kijk, ik vind zelf het grootste probleem in het literatuuronderwijs, als ik er dan toch een moet benoemen, dat leerlingen eigenlijk zelf overgeleverd zijn aan de teksten die ze lezen. Dat heeft te maken met de enorme hoeveelheid teksten die circuleren en het onvermogen van docenten. En dat is geen onwil of intellectueel onvermogen, maar gewoon het feit dat ze geen tijd hebben. Zij kunnen niet al die boeken lezen. Dus wat er heel veel gebeurt, is dat een leerling individueel een boek heeft, dat de docent eigenlijk niet kent en waar die leerling dan zelf ook iets mee moet. En dat is nou precies wat leerlingen niet kunnen. En als je dan dus bijvoorbeeld weet dat ze dus graag Mel Wallis de Vries lezen en dat ook massaal doen. En je doet dat vervolgens en je laat dat doen als leraar en dan zit er een boekverslag aan vast waarin je vraagt van nou, Wat vond je van het verhaal? Vond je de personages, et cetera? En vervolgens beoordeel je dat, maar je hebt niet naar die tekst gekeken. Ja, dan kun je een leerling eigenlijk ook niet laten zien wat eventueel problematische representaties in zo'n tekst zijn. Of misschien vinden leerlingen dat dan zelf wel helemaal geen problematische representatie. Maar ik zou gewoon willen dat teksten die functioneren bij leerlingen, dat je daar een close reading op doet en dat je daarmee laat zien wat het eigenlijk betekent om te lezen.
Ja.
Nou, ik vind het, Jeroens voorstel is ontzettend inspirerend, maar ik ben gewoon bang dat het veel te veel van de leraar vraagt. Dat leraren, dat als ze het al kunnen, dat ze gewoon absoluut geen tijd hebben om het voor te bereiden. Dus daar, dat is waarom ik toch denk, haal die teksten er maar uit. Want dat kritisch lezen, dat is voor veel leraren, als er al tijd voor is in de klas, is dat gewoon niet haalbaar, denk ik.
Gaan we het nog even wat moeilijker maken? We gaan het even over poëzie hebben. Want Jeroen, het ging nu de afgelopen kwartieren eigenlijk vooral over het lezen van verhalen en fictie. Je zou kunnen beweren, echt goed leren lezen doe je door poëzie te lezen. Moet je vertragen, volgehouden aandacht is cruciaal om tot een gedicht door te dringen. Jij hebt net een boek gepubliceerd, Poëzie als alternatief, over de dichters van deze eeuw. Maar het gaat ook over het poëzieonderwijs. Welke tips zou jij in dat opzicht willen meegeven over dat poëzieonderwijs?
Ja, nou ja, het is mooi dat je hem nu weer erin brengt. Want het fijne van gedichten is dat je dat in de les gewoon kan uitdelen en dan ter plekke er iets mee kan doen. Hè? En dat is een heel groot probleem met romans, waarvan je toch meestal strijdt tegen een heel groot gedeelte van de leerlingen die dat niet gelezen heeft of niet goed gelezen heeft. Dus dat is een van de redenen waarom ik ook zo pleit voor poëzie. En inderdaad, de gelaagdheid van poëtische taal en de kans die je hebt om als leraar om daar helemaal bij stil te staan in die 50 minuten of 80 of 40 of in wat voor een systeem je ook werkt. Dat is inderdaad een heel mooie manier om die close reading vaardigheden te verbeteren. En ook in te steken op bijvoorbeeld kritisch lezen, wat natuurlijk heel erg belangrijk is in het onderwijs. En wat ik zelf zo inspirerend ook aan poëzie vind, is dat er zijn natuurlijk zo ongelooflijk veel gedichten in omloop. En je kunt ze zo goed gebruiken om aan te haken bij ook maatschappelijke discussies en dus ook bij het meer zakelijk communicatieve karakter van het vak Nederlands. Want kijk, op de meeste scholen, we hebben het nu natuurlijk over literatuuronderwijs, alleen dat is ongeveer een vijfde van de lestijd. En de rest van de tijd zijn ze ook bezig met het schrijven van betogen over maatschappelijke onderwerpen of het voeren van debat of discussie, het lezen van zakelijke teksten. En wat ik bijvoorbeeld tegen mijn studenten in de lerarenopleiding eigenlijk altijd zeg, en ook op nascholingen, is van, er zijn altijd wel leerlingen die zich bezighouden met migratie als onderwerp voor zo'n betoog, voor zo'n debat, of voor een opiniestuk of een beschouwing. Ja, waarom zeg je niet tegen leerlingen, hier heb je een bundeltje gedichten, bijvoorbeeld van migrantendichters, en je moet een van die gedichten als uitgangspunt gebruiken in jouw betoog, dat moet je erin verwerken. Ja, ook aan de hand van bijvoorbeeld een stijlfiguur, dat je bijvoorbeeld een citaat uit een gedicht verwerkt in jouw tekst. En dan ben je veel meer vaardigheden tegelijk aan het trainen. En kun je dat ook behapbaar maken, juist omdat gedichten zo kort zijn. Hè? Het is iets wat je eigenlijk in iedere les even kan laten terugkomen.
Fijke?
Ja, ik was ook het nieuwe boek van Jeroen aan het lezen over poëzie en ook poëzieonderwijs. En toen moest ik eigenlijk ook juist weer terugdenken aan dus zijn eerdere pleidooi voor goede didactiek om kritisch te lezen en dat het dan misschien niet meer uitmaakt welke teksten je leest. In dat poëzieboek, Jeroen, proef ik toch ook wel weer heel erg het idee van, ja, je wil ze juist ook wel bepaalde vervreemdende teksten laten lezen die je op een nieuwe manier naar de wereld laten kijken. Die gaan over, die toch een bepaalde kwaliteit eigenlijk hebben. Dus ik heb het gevoel dat dat daarin soms ook meerdere gedachten toch ook door elkaar heen spelen. Wat ik trouwens zelf ook heel erg herken in mijn denken over hoe we historische teksten in het onderwijs moeten gebruiken, hoor. Maar ik ben dus benieuwd hoe jij dat ziet. Is er denk je een soort spanning daarin? Zoals je dat verwoordt in dat ene opiniestuk en dan in je boek over poëzie?
Ja, goede vraag hoor. Het is inderdaad wel een spanningsveld. Kijk, dat boek over poëzie gaat natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte over wat ik als criticus van poëzie interessant vind.
Ja.
En ik denk dat veel van de gedichten die ik daarin bespreek, die zou ik niet zo snel in een HAVO 4 behandelen. Maar wat, kijk, als het, ik denk dat de combinatie van dat soort teksten, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Hè? Van we doen soms een beetje in, of we, men doet in de discussie af en toe, alsof het lezen van Mel Wallis de Vries dan het enige is wat er nog in de les Nederlands zou gebeuren. Terwijl ik zelf in Mel Wallis de Vries, ook in dacht ik de discussies die er nu over zijn, alleen maar een heel interessant object van onderzoek zie. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, er is zoveel reuring hierover. Kijk, wij gaan in die lessenreeks waar ik het daar straks over had, daar zit ze in. En dan laten we een stukje lezen uit de Nederlandse boekengids. Of misschien het opiniestuk dat Ira en Marie Ozee geschreven hebben. En dan moeten die leerlingen zich daartoe gaan verhouden. En dat betekent dat ze eigenlijk ook vragen gaan stellen over de aard van literariteit. Ja. En dat is denk ik wat je wil bereiken in het literatuuronderwijs. Ja. Dus de objecten die je kiest, dat zijn wat mij betreft zowel teksten die heel goed aansluiten bij de leefwereld en de belevingswereld van leerlingen, maar ook teksten die daar wat verder van afstaan. Maar het liefst heb ik dat leerlingen, zeker in de context van een HAVO-VWO, maar ik heb het nu eigenlijk helemaal niet over het VMBO natuurlijk, maar ja, dat je daar dus dat op een comparatieve manier eigenlijk benadert, zodat je ziet wat er allemaal te koop is en dat je ook leert snappen wat voor een soort teksten er zijn in de wereld.
Zou het kunnen helpen in dat opzicht om het lees- en schrijfonderwijs ook meer op elkaar te betrekken? Ik moest eraan denken toen ik laatst een best wel oude tekst tegenkwam, uit 1973 zelfs, de Amerikaanse dichter Kenneth Coke, die in de New York Review of Books publiceerde een opstel, het heet Teaching Great Poetry to Children. En hij liet ze niet alleen Shakespeare en Blake lezen, maar ook Wallace Stevens en John Ashbery, dichters die zelfs nu op de universiteit nog nauwelijks gedoseerd kunnen worden, vrees ik, omdat ze als te moeilijk worden beschouwd. Maar het lukte hem wel, omdat hij in de didactiek lezen en schrijven hand in hand liet gaan. Dus hij beschouwde lezen en schrijven, poëzie lezen en schrijven, als hetzelfde vak. Ira, is er eigenlijk van die aanpak nog iets terug te vinden in ons onderwijs?
Volgens mij niet weinig, maar er zijn wel weer nieuwe initiatieven. De schrijfacademie is er natuurlijk, maar er zijn allerlei pogingen om, hè, dat heet dan vakoverschrijdend. Maar ook daar hebben de methoden dat lang niet gedaan en beginnen ook de methoden nu te ontdekken dat het toch wel handig is om vaardigheden overschrijdend en vaak thematisch en met verschillende genres teksten ook te combineren. Dus dat je pakketten krijgt eigenlijk. Maar omdat schrijven niet in het eindexamen zat, is het ook een beetje verwaarloosd geraakt in het onderwijs. En dat is ontzettend zonde, want dat vinden leerlingen natuurlijk heel erg leuk. Maar er zijn nu wel, of natuurlijk leuk, ze vinden het vaak leuk, zeker creatief schrijven, leuker. En nu is iedereen daar wel van doordrongen en voor alle nieuwe curriculumplannen, hoeveel ruzie daar ook over is, is geloof ik iedereen wel enthousiast over het idee om creatief schrijven een grotere rol te geven. En dat kan natuurlijk heel goed in de relatie tot die poëzie of tot andere literaire teksten.
Ja, tot slot nog één vraag voor jullie alle drie. Het lijkt erop dat er een nieuw kabinet komt in dit land. Stel, jij wordt gevraagd om minister van Onderwijs te worden. Wat is het eerste dat je doet om het leesonderwijs in dit land te veranderen? Ira.
Nou, er is een hele cultuuromslag nodig. Die begint eigenlijk al op de peuterschool. Die vooral betekent dat we terug moeten naar veel inhoudelijker onderwijs. En dat betekent ook gewoon veel meer woorden lezen. Zoals bijvoorbeeld Jeroens voorstel dat iedereen weer een uur per dag gaat lezen op school.
En Jeroen, wat zou jij doen?
Ja, ik wilde natuurlijk zeggen iedere dag een uur lezen.
Maar nee, dat is al ingevoerd.
Nee, wat ik dan ook zou doen is een syllabus in gaan voeren in de examenjaren. Waardoor die heterogeniteit van wat er gelezen wordt toch een beetje aan banden wordt gelegd. Er zal er wel nog keuzeruimte in laten uiteraard voor leerlingen. Maar ik denk dat het goed is dat we een veel groter gemeenschappelijk kader hebben in de teksten die we aanbieden en wat we daar ook mee doen. En dat het daarbij niet meer uitmaakt of je op een Vossius gymnasium zit of op een college in Silvolde in de Achterhoek.
En Feike, wat zou minister Dietz doen?
Ja, ik zou in ieder geval willen inzetten op het integraal bekijken eigenlijk van het vak Nederlands, waar literatuur onderdeel van is. Dus ja, hoe kunnen we verder gaan met de ontwikkeling van methodes waarin de verschillende aspecten van het vak veel meer als een logisch geheel worden benaderd. En daarin ook echt de lange ontwikkelingen. Dus niet alleen maar de bovenbouw van het HAVO-VWO, maar ook vanuit de onderbouw, het basisonderwijs. En zeker ook het VMBO. Dus eigenlijk het denken in de grotere onderdelen waar dat literatuuronderwijs deel van is. Omdat ik dus echt denk dat het veel te veel op een eilandje is geraakt.
Oké, dit was de podcast Leest Spreekt. Met dank aan gasten Jeroen Dera, Fijke Dietz en Ira van Dijk. En aan Evelien Shamir voor de redactie, productie en techniek. Graag tot een volgende keer.